Hallo, ik ben Erik Kortom.
Hallo, ik ben Benno Hoogveld. Ik ben de regisseur van de voorstelling Pa.
En ik ben dus degene die het speelt.
Zeker.
Hoe noem je dat? Acteur.
Acteur, ja. Dat is wat je doet.
Ja, dat is wat ik doe.
We gaan een podcast opnemen omdat we een aantal vragen hebben binnengekregen over onze voorstelling. En het is misschien wel leuk om de antwoord op te geven.
Laten we dat eens proberen.
Want we zijn weer bezig met de spin-off van Ma. Ja, het is natuurlijk niet officieel een spin-off.
Nee, nou ja, het is goed dat je spin-off zegt, want dat is geen vervolg. Die vraag krijg ik best wel veel. Van, mm-hmm. Is het dan een vervolg op Ma? Want Ma is dan dood, maar Pa leeft er nog en nou gaat Pa. Nee, dat is het niet. Het is echt een hele andere voorstelling. Het enige waardoor je het een spin-off kan noemen is dat het een tweede voorstelling is die wij met z'n tweeën en met Mark, dus met z'n drieën maken, die eigenlijk met het helezelfde team maken. Als Ma, die Alzheimer of dementie als middelpunt vliedende kracht heeft, zal ik maar zeggen.
Zo is het, ja. Maar we hebben daar dus wat vragen over gekregen. En misschien is het wel leuk om aan de hand van die vragen wat te vertellen over de voorstelling.
Lijkt me leuk.
Jullie maakten met elkaar al een voorstelling over dementie.
Ja.
Waarom komt er nu een tweede voorstelling? Nou, net al een beetje zijn we ermee begonnen.
Ja, de slechtste grap die je kan maken is, die vorige ben ik vergeten. Maar dat is... Kijk, het is best een zwaar onderwerp, maar wij proberen dat toch echt altijd met humor aan te vliegen.
Zeker,
vandaar deze slechte grap. Waarom een tweede voorstelling? Nou, ik weet het wel, maar zeg jij eens.
Er zijn zeer veel verhalen over Alzheimer en dementie worden er gemaakt. Maar we hebben één voorstelling nog niet verteld. En dat is eigenlijk een beetje de voorstelling over ons eigen verhaal. Inmiddels zijn mijn vader, jouw vader en de tante van Mark allemaal overleden aan Alzheimer.
Ja, dat is alsof de voorstelling die we in 2018 maakten ons wel gejinxed heeft.
Zeker, maar er bleek dus nog meer te vertellen dat het thema nog niet op was. Dat is een beetje mijn belangrijkste reden. Wat is het voor jou?
Nou, voor mij stond er een hele dikke punt achter dat hele onderwerp. Eigenlijk na de voorstelling, na Ma. Dus dat was al in 2019, zou ik maar zeggen.
Ja.
Zoiets, of 2018 zelfs. Mijn vader stierf in april 2022. En toen was ik eigenlijk wel even klaar met dat onderwerp. Ook omdat ik er natuurlijk... Mijn vader heeft er zo'n 8 jaar over gedaan. En die 8 jaar hebben mij behoorlijk leeggevreten. Dus ik was na april 2022... dacht ik klaar te zijn wel met dat onderwerp. Totdat ik opeens aan het einde van dat jaar in december in een verpleeghuis terecht kwam via een geheel andere weg. Ik was documentairetjes aan het maken voor IDTV over de ouderen, of althans de zorg in zijn algemeenheid in Zuid-Holland. En in dit geval ouderenzorg in het bijzonder. En ik kwam in een verpleeghuis terecht. En dat was zo'n bijzondere, mooie en fijne plek. Dat ik daar gebleven ben, vrijwilligerswerk gaan doen en uiteindelijk ook ben gaan werken. Dus het was nog niet klaar. En toen jij kwam van, Solo Stories bestaat binnenkort 10 jaar.
Exact.
En we hebben een snoot plan. En dat is om eigenlijk dat onderwerp nog 1 keer bij de horens te vatten. Maar inderdaad met alle ervaringen die wij met z'n drie hebben opgedaan in ons persoonlijk leven. Een heel nieuw verhaal te maken. Dus niet gebaseerd op een boek, maar gewoon op onze ervaringen. En dan ook niet een voorstelling over jouw vader of over mijn vader of over Mark's tante. Maar gewoon die drie verhalen en gevoelens in een blender gooien en daar een heel nieuw verhaal uit destilleren.
Ja.
Toen moest ik daar wel even over nadenken. Want jij hebt het mij gevraagd. Volgens mij zei ik in eerste instantie zelfs, weet ik niet.
Ja.
En toen hebben we er nog een keer een gesprek aan gewijd. En toen dacht ik, eigenlijk ben je met het vertellen van een mooi verhaal sowieso nooit klaar. En het is gewoon een bijzonder mooi, pijnlijk, gevoelig, ontroerend, verontrustend, onthutsend, gek verhaal.
Ja.
Wat je daarover kunt vertellen. Want dat is namelijk alles.
Ja.
Dat
wisten we
natuurlijk
op dat moment nog niet precies. We wisten ook nog niet precies hoe we het wilden aanvliegen.
Nee, maar ik bedoel, er waren zoveel mogelijkheden.
Exact.
Vanaf het moment dat wij het perspectief kozen van de man die Alzheimer krijgt.
Ja.
Toen dacht ik, kunnen we eigenlijk elk verhaal vertellen. En dat maakt het heel bijzonder. Want dan kunnen we ook de mooigheden laten zien. En de fantasievolle gekte van iemand.
Ja.
En het verdriet ook, maar ook je kunt er ook om lachen.
Zeker. Ja. En dat is ook... Het thema vraagt natuurlijk om een soort van heiligheid. Waarbij ik het ook wel tof vind dat het ons gelukt is. Dat kan ik nu zeggen, want we zitten in de montageweek. Dus we hebben de repetitieperiode achter de rug. Dat het ons ook wel gelukt is om dus een soort van humor en lichtheid ook in te brengen. En dat vind ik heel belangrijk dat er ook in zit. Want uiteindelijk wordt er misschien wel te weinig gelachen om Alzheimer.
Nou, jij zegt net, dat gebruik net het woord heiligheid. Ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat je het thema, en in dit geval dus die ziekte, serieus neemt. En wij kunnen niet anders, want we hebben dat alle drie van heel dichtbij meegemaakt. Mm-hmm. Ik kan niet anders dan serieus met dat onderwerp omgaan. Als ik net zo'n grap maak van hoe met die vorige voorstelling zeg, dat ben ik vergeten. Ja, dat kan ik zeggen omdat ik weet hoe afgrijzelijk het is om te vergeten wat je gedaan hebt.
Exact.
Dus ik vind dat je er bij ons als makers vanuit mag gaan dat wij dat heel serieus nemen. Dus die humor die erin zit, is humor omdat die klopt.
Ja.
Omdat je dat ook. Ik bedoel, ik heb ook met mijn. Ik heb ook tegen mijn vader. Mijn vader die zei op een gegeven moment tegen mijn moeder. Dat ze, ik bedoel, over humor, terwijl je dus je eigen verstand aan het verliezen bent. Mijn moeder zei iets. En toen zei mijn vader. Ja, ik ben in de war, maar jij zit nou weer zo moeilijk te lullen dat ik het bijna weer begrijp.
Ja.
Toen dacht ik, ja, dit is wat het is.
Ja, precies.
Heel toch scherp in alle verwarring die hij had.
Ja.
Dus ja, ik vind de heiligheid daar, ik snap het, maar daar mag je bij ons vanuit gaan dat we die heiligheid misschien voorbij zijn, maar het respect zeker
precies,
niet.
Precies, dat is echt heel goed gezegd. Hey, en het vloog net even voorbij in een deel van je antwoord. Je zei, ondanks dat je klaar was misschien wel met het thema na de dood van je vader, ben je uiteindelijk toch daarin terechtgekomen. Ja. Zelfs ben je daar gaan werken.
Ja.
Ga je daar iets meer over vertellen hoe dat toch een beetje ontstaan is? Want ik, om het nog wat meer in te kleuren, ik merk dat vanaf het moment dat mijn vader overleden was, dat ik echt een soort van gillend daar weg ben gerend.
Ja.
En dankbaar dat ik daar waarschijnlijk nooit meer hoef terug te komen.
Dus je gaat niet mee met mij?
Nou, ik vind dat wel echt heel moeilijk. Ja. Ik ben wel,
nee, snap
ik. Die zijn er wel klaar mee.
Nee, ja, maar het is natuurlijk ook een beetje gek. In zoverre dat ik... Kijk, ik heb natuurlijk in het laatste deel van mijn vaders leven gezien hoe ongelooflijk belangrijk het is dat iemand goed, liefdevol en met respect verzorgd wordt.
Ja.
En dat heb ik gezien bij veelal jonge meiden, want dat zijn toch de meiden en vrouwen van alle leeftijden. Voornamelijk vrouwen. Er werken heel weinig mensen in, sowieso in de zorg, maar in de oudere zorg al echt heel weinig.
Mm-hmm.
En ik was, wat ik zei, documentairetjes aan het maken. Ik kwam in dat verpleeghuis in Zoetermeer terecht. En daar was en is de filosofie. Jij bent daar als, of je nou verzorgende, helpende, verpleegkundige of vrijwilliger bent. Jij bent bij deze mensen op bezoek. Dit is hun huis. Dit is hun laatste deel van het leven. Jij bent daar om dat te faciliteren. Het is hun huis. Dus jij leeft in hun tempo mee. Het is niet zo. Ik heb nog nooit. Ik heb zes bewoners onder mijn hoede. Dat ik 's morgens om 7 uur met een bel tingelingelingeling ontbijt.
Nee.
Iedereen heeft op zijn eigen moment ontbijt. Dat zorgt ervoor dat je pleuris hard aan het werk bent. Want je bent gewoon continu. Dan is de een klaar en dan moet de ander onder de douche. Dus het is niet één moment van piek.
Pieken, nee.
Maar ik vind dat een hele mooie filosofie. Dus toen ik daar had gezeten, vlak voor de kerst, vaccinelichtjes plakken op glazen. En ontzettend lachen met de bewoners die daar zaten. Want we hadden echt heel veel plezier. Toen ik wegging, zei ik tegen de vrouw die daar de boel bestuurde, ik zei, nou kom dan wel een keertje terug. En toen zag ik iets in de ogen en die zei, daar hou ik je aan.
Mm-hmm.
En dan neem je je gitaar mee en dan ga je zingen.
Mm-hmm.
Toen dacht ik, oké. En dat heb ik gedaan. Dus ik ben eerst als vrijwilliger 1 keer in de maand gaan zingen. Nou, dat werd vervolgens 1 keer in de 2 weken. En toen ik daar 1 jaar mee bezig was, dacht ik, ja, ik heb nu ook al mensen naar de wc gebracht. En als iemand knoeit, dan veeg ik ook zijn gezicht schoon. Ik denk dat ik dat ook wel op professionele wijze zou willen doen. Dus ik heb daar gevraagd of het mogelijk is om een opleiding te volgen.
Ja.
En dat kon. En dat heb ik intern gedaan. Dus ik heb bijna anderhalf jaar verkort een opleiding tot mbo niveau 2 verzorgende, helpende verzorgende gedaan.
Zal ik een volgende vraag doen?
Doe eens.
Ja, ik heb het idee dat sommige vragen ook al. Dat we daar al over gaan praten zijn. Maar goed, de voorstelling heet Pa. Ik zag eerder al Ma. Lijken de voorstellingen op elkaar net als de titels op elkaar lijken? Is Pa een vervolg? Nou, volgens mij hebben we daar al antwoord op gegeven. Dat het dus juist niet een vervolg is.
Nee.
Zal ik de volgende gewoon doen?
Doe.
Hebben jullie vaders Ma gezien en wat vonden ze er toen van?
Nou, ga je gang.
Mijn vader heeft Ma zeker gezien. Het was in 2018. Toen was mijn vader nog niet gediagnosticeerd. Dus hij is bij de première geweest. En we hebben bij jouw officieel laatste voorstelling hebben we een hele Alzheimeravond gemaakt in Carré. Daar was hij dus ook bij aanwezig. En dat was ook het ding waar hij super trots en helemaal nog meeging. Omdat hij was wel een beetje warrig, maar hij was toen nog niet zo heel erg in de war dat hij het idee had dat deze voorstelling over hem ging. Ik overigens ook nog niet.
Nee.
Dus mijn vader heeft in mijn beleving in ieder geval die voorstelling nog heel erg open gezien. En die heeft vooral gezien dat zijn zoon een voorstelling had gemaakt die gelukt was. En die waarin wij heel goed samenwerkten. En nou, die fucking voorstelling stond gewoon in Carré. Weet je, dat was zo tof, was dat.
Dat was het, ja. Dus
hij heeft dat toch echt heel erg bewust meegemaakt. En heeft daar heel... gewoon alleen maar heel trots. Echt als een vaderlijke trots is hij daarmee bezig geweest. Ja. En heeft dat helemaal nog niet op zichzelf geprojecteerd, zeg maar.
Nee.
En hoe had jij dat?
Bij de laatste voorstelling in Carré was hij er ook. Mm-hmm. En toen ging het wel hard, maar hij had een hele heldere avond. Daar was ik heel gelukkig mee. Hij had alles in zich opgezogen. En hij stond te klappen met rode konen. En achteraf in de artiestenfoyer aan iedereen vertellen dat ik zijn kind was. Dat was heel mooi. Dus dat was sowieso heel bijzonder om hem daar te hebben. Want ik wist dat het op dat moment heel hard ging.
Ja.
En dat we echt binnen een paar weken afscheid van hem zouden moeten nemen. Mm. In die zin dat hij naar een huis moest. Ja. Dus dat hij niet meer bij mijn moeder woonde. Dat ze uit dat huis zouden gaan. Dat het, nou ja, dat was allemaal... Dus dat was heel emotioneel.
En had hij dat zelf, wist hij dat, voelde hij dat? Was
ja,
hij
zeker.
Daar ook?
Ja, hij wist
zij
ook,
kan
hij
wel
wist
de link
ook,
tussen de voorstelling en
hij
zichzelf.
Hij wist heel goed dat het over, hem ging. En, ja. Maar het meest bizarre en het meest ontroerende van het hele verhaal is nog... Ik kan het nu met droge ogen vertellen, is dat toen mijn vader echt ver weg was... en die eigenlijk alleen maar... zo zat. En mm-hmm. af en toe even een paar zinnetjes. Maar dat ik echt dacht, waar gaan die zinnetjes over? Dat hij opeens op een dag zei... Want ik zag jou toen. En toen stond jij in dat licht daar. Op dat. En al die mensen waren... En toen ging hij heel hard klappen. Aan het klappen. Mm-hmm. En het was mooi. Dat was het. Mm. Mooi. En toen zakte hij weg. En toen dacht ik, waar kwam dit nou opeens vandaan? Dan heeft hij gewoon onthouden. Dat is het niet. Maar die twee draadjes in dat losse weerwaar van dradenhoofd, die plofte in één keer aan elkaar. Waardoor dat getriggerd werd, weet ik ook niet. Of het iets was wat ik zei. Of niet zei. Of het kwam in één keer. Dat weet ik ook niet meer. Maar toen dacht ik, dit is... Nou ja, als dat het is waar die... Wat hij onthoudt.
Maar dat vind ik ook wel tof, dat je dit voorbeeld geeft. Want dat is eigenlijk ook waar de voorstelling heel erg over gaat.
Ja.
Dat als het ons als mensen om iemand heen met Alzheimer... als het ons lukt om te genieten van dat soort momenten...
Zeker.
En dat de herinneringen die er wel zijn of die een kleur krijgen op dat moment...
Ja.
Zelfs los van het feit of ze waar zijn of niet waar zijn... Maar dat daar weer iets opleeft waar je samen even op die golf kan surfen... dat is volgens mij het grootste goed wat je kan hebben.
Nou, wat dat betreft, en dat is als ik dan als persoon terugkijk op dat hele proces met mijn vader... vind ik het... Ik kijk op geen enkele manier... Ik heb nog wel woede, maar dat komt vanuit een andere mm-hmm. hoek. Dat heeft ermee te maken dat mijn vader zelf gekozen einde nooit vorm heeft gekregen. Maar goed, dat parkeer ik even, maar... Als ik terugdenk aan mijn vader en aan zijn hele leven... maar ook dat laatste stuk, denk ik niet met verdriet terug.
Nee.
Maar echt niet. Echt niet. Ik denk niet, oh god. Ja, natuurlijk, het was verschrikkelijk en het was pijnlijk. Mm-hmm. Maar ik denk aan dit soort dingen.
Ja, top.
Deze momenten, de momenten dat ik gewoon bij hem zat... en dat we met z'n tweeën... dat ik van hem geleerd heb, ondanks het feit dat hij me dat niet letterlijk geleerd heeft... maar door die verrotte rotziekte... En het feit dat hij geen verleden meer had en ook geen toekomst. Maar alleen dat ene moment dat hij me geleerd heeft om... Dat je ook gewoon naast iemand kunt zitten en niks kunt zeggen. En ongelooflijk rustig te zijn met elkaar.
Ja.
En dat ben ik nu alweer voor een deel kwijt. Maar dat heeft hij me wel geleerd op dat moment.
Nou, ik vind ook wel... Dat is ook wel wat ik in dit proces van jou geleerd heb, hoor. Want ik loop in die zin een paar jaar achter op jouw verwerkingsproces, mm-hmm. zeg maar. En dat is gewoon puur praktisch, omdat mijn vader later is overleden. Ja. Maar ik zie door jouw ogen dat het zin heeft om de tijd te geven. En dat de leuke kanten ook weer bovenkomen. Want er zijn ook heel veel... 9 van de 10 keer als ik aan mijn vader denk, begint dat toch een situatie in het tehuis met gedoe. En ik heb heel erg zin in de volgende fase. Ja. En in dat het weer een beetje meer gaat leven en wat vrolijker gaat worden. Ja. En wat,
Weet je wat het zo grappig waardoor ik dat zo makkelijk, of nou, het is niet makkelijk hoor, maar waardoor ik dat nu zo makkelijk kan, is omdat ik me op een gegeven moment één vraag heb gesteld. Mm-hmm. Heeft het zin?
Ja, tuurlijk. Ja.
En dat is heel stom, want dat is natuurlijk dat, die vraag kun je bij alles stellen. Maar heeft het zin om de negatieve dingen, om daar aan vast te houden? Wat geeft dat mij? En wat dat me geeft, is dat ik niet naar mijn vader kijk, maar naar de omstandigheid.
Ja.
En de omstandigheid is kut.
Ja.
Daar kan ik ook niks meer aan veranderen. Daar kon ik toen niks aan veranderen en nu ook niet.
Nee.
Dus dat ligt niet in mijn vermogen. Het enige wat in mijn vermogen ligt, is aan mijn vader te denken. Mijn vader die mijn kamer binnenkomt en zegt, je moeder heeft gekookt, ik waarschuw je alvast. Bij wijze van spreken. Ja, moet ik al goed koken hoor. Ja, maar, ja. Maar snap je, dat de dingen die mijn vader tegen me zei. Dus, hey jochie. Ja. Er is niemand in het leven die hey jochie tegen me zegt. Ja, mijn vader.
Ja.
Die dingen, die zijn veel waardevoller en geven je veel meer rijkheid dan.
Zeker.
Ja, maar hij zat daar maar alleen en dan had hij in zijn broek gezeken en dan kwam er niemand. Ik heb hem nog nooit horen zeggen. Ik heb in mijn broek gezeken en er kwam niemand. Hij had het niet eens in de gaten.
Nee.
Of misschien wel, maar hij had er ook geen last van.
Nee. Maar dat vraagt dus een soort van actieve mindswitch in. Als ik dus kijk naar mijn positie waar ik nu ben, dat ik dus eigenlijk iedere keer dat ik daar begin, de vraag heeft het zin, actief moet gaan inzetten om dan het om te gaan buigen.
Ja,
en waarschijnlijk als je het 40.000 keer hebt omgebogen, dan gaat het automatisch. Maar nu vraagt het dus nog een hele actieve handeling van je hoofd. Zeg maar.
Ja, alleen de vraag is, dat is de vraag die daar die eigenlijk voor heeft het zin zit, is waarom is dat het eerste waar ik aan denk? Want komt dat voort uit de pijn die het me heeft gegeven? Ja. Komt dat voort uit dat ik er boos over ben? Komt dat voort uit dat ik het oneerlijk vind? Mm-hmm. Of nou, al die vragen moet je eerst beantwoord hebben voordat je op de vraag heeft het zin antwoord kunt geven. Want,
zeker.
Want als jij nog steeds boos bent en je hebt het gevoel dat daar iets moet, ja, dan heeft het zin.
Ja, precies.
En ik heb dat niet meer.
Nee. Maar daar zit dus ook een tegelijkertijd.
Ja.
Want ik weet dat het geen zin heeft om er boos over te zijn.
Nee.
Maar dat wil niet zeggen dat ik er dus niet boos over ben.
Nee.
Dat is de strijd die je moet strijden.
Dat is het denkproces waar je in zit. En wat ik ook heel goed ken. En wat ik nog steeds natuurlijk niet helemaal kwijt ben. Want ik zeg net, ik heb nog wel degelijk woede over het feit dat mijn vader niet heeft gekregen wat hij heel graag wilde. En dat was een zelfgekozen levenseinde.
Ja.
Maar ik heb ook geleerd dat alle gedachten daarover, dat een apart hoofdstuk is in plaats van dat over mijn vader gaat. Het gaat niet over mijn vader, het gaat in zijn algemeen. Het gaat ook over mij.
Ja, ja.
Ik wil ook zelf kunnen kiezen op het moment dat ik dan zover ben dat ik dat niet meer wil.
Ja.
Dus dat is een grotere vraag dan alleen maar in de richting van mijn vader. Of dat gaat ook over jouw vader, gaat over mijn moeder, gaat over mij, gaat over mijn zus.
Zeker.
Gaat zelfs over mijn kinderen.
Ja,
en,
ja, dat is
die,
waar, hoor.
En die van jou.
Benno, nou, hè?
Dat ben jij.
Dat ben ik. Jij hebt al heel veel solovoorstellingen gemaakt. Waarom doe je dat graag? Nou, wat ik er zo tof aan vind, is dat je dus heel weinig nodig hebt om een verhaal te vertellen. Wat ik het allerliefste doe en waar ik het allerblijst van word, is verhalen vertellen, delen met mensen de kern van het delen van een theatraal verhaal, want ik hou wel heel erg van theater, is om dat in een monoloog te doen. Omdat het daar zo specifiek gaat over één acteur die iets deelt met de zaal. En dat is de puurste vorm. En toen wij met Solo Stories net begonnen, toen zei ik altijd, je hebt eigenlijk niks nodig. Je hebt een acteur nodig,
een
stoel en een emmer.
Ja, en een lampie.
En dat is het. En daarmee kan je dat verhaal vertellen. Want het gaat over het verhaal, het goede script, je goede acteur en je bent er. En
het is natuurlijk wel zo, want dit doe je nu 10 jaar. Mm-hmm. Tenminste met Solo Stories 10 jaar. Dus hoeveel heb je er gemaakt?
Ja, ik denk dus ook 10
tien
of 11.
10, 9, ja, misschien zoiets, wel 11, ja. Er zit wel een, want ik kan me voorstellen, je gaat niet iedere keer hetzelfde doen. Behalve dat het verhaal natuurlijk anders is.
Mm-hmm.
Maar, en de context is hetzelfde. Dus je hebt één acteur of één actrice en een verhaal. En, Maar er zit wel het is wel geëvolueerd.
Zeker.
In welke zin heeft dat plaatsgevonden voor jou als regisseur?
Wel in een soort van diepgang. Er zijn natuurlijk de trucjes die je doet als er eigenlijk een dialoog plaatsvindt tussen dus twee mensen en het moet door één acteur gespeeld worden. Daar vind je op een gegeven moment een soort van maniertjes voor. Maar het is belangrijk om iedere keer weer opnieuw iets te vinden waardoor dit verhaal speciaal is om te maken. We zaten vandaag, waren we aan het monteren. Dat betekent dus dat we de techniek eigenlijk bij de voorstelling halen en zorgen dat de muziek op het juiste moment komt, dat het licht op het juiste moment komt. En toen zei ik tegen Martijn, wat ik ontdekte...
Technicus van dienst.
Heel goed, ja. Wat zo gek is aan deze voorstelling, waar ik zelf altijd heel erg van hou, is een soort van hoekigheid in de scènes. Dus we spelen iets en dan in 0 seconden gaan we opeens in een andere sfeer over. En dus dat betekent dat een technicus heel scherp moet zijn om die cues heel scherp te geven om met die hoekigheid mee te gaan. En gek genoeg maken we nu opeens een voorstelling die veel meer kabbelt of zo. Dat is eigenlijk mooier gezegd. Dus dan zie je weer dat iedere voorstelling vraagt om een andere aanpak. En dat je dus niet gewoon 1-op-1 dingen kan kopiëren en dit gewoon al 10 jaar doet.
Ja.
En daarom blijft het ook leuk om dit soort voorstellingen te maken. En is het iedere keer, los van dat je een andere acteur hebt waar je een andere chemie mee hebt, die andere kwaliteiten meebrengt, zowel voor als achter de schermen, zorgt dat er allemaal voor dat het toch wel iedere keer weer een uitdaging is om... in dit geval jou te krijgen waar ik denk dat jij moet komen.
Ik kan er wel antwoord op geven, maar mijn vraag is aan jou. Hoeveel van jou zit er in zo'n voorstelling?
Nou, in deze heel veel.
Deze, ook nog een deel van je vader. Maar zeggen, in een gemiddelde Solo Stories monoloog die je hebt gedaan. Hoeveel Benno zit daarin?
Ja, ik vind dat best heel moeilijk, omdat ik probeer dat heel erg weg te houden. Ik probeer heel erg het van de acteur te maken. Maar ik hoor vooral van andere mensen... dit is weer typisch een Benno-keuze of een typische Benno.
Wat is een typische Benno? Kan je dat
bijvoorbeeld dat schakelen,
hard schakelen.
Dat het altijd best toch muzikaal is, ondanks dat het toneel is en niet een musical.
Ja.
Maar ook in de grootte van spel... ik vind het altijd heel prettig om naar iets te kijken wat heel erg puur is, maar wat soms net een tandje te ver gaat. Om maar nu even in Pa te kijken. Soms schiet Pa net een beetje uit de bocht. En dat...
Ja.
En dat vind ik zelf super grappig. En dat maakt het voor mij ook net iets meer naar theater dan naar de werkelijkheid. En daardoor kun je nog pijnlijker de vinger op de zere plek leggen.
Ja.
Maar dus daardoor te kiezen tussen een balans van echt heel, heel erg naturel acteren of net ietsje meer. Nou, dat soort dingen, dat zijn toch wel echt dingen die bij mij passen.
Ja. Leuk.
Punt.
Zou je er nog 10 willen maken? Of 11?
Met jou? Zeker.
Dat is toch zo lief. Ach ja.
Even kijken, want een stukje verderop staat er ook een vraag voor jou, maar laat ik die even naar voren halen.
O jee.
Erik,
ja?
Je speelt nu weer in een voorstelling in je eentje.
Ja.
Ligt daar je voorkeur of voorstellingen spelen met een grotere... Is een voorstelling spelen met een grotere cast leuker?
Nou. Nee, die ligt redelijk voor de hand tegenwoordig. Ik denk dat ik toen ik begon als acteur, toen ik jong en begin 20 was, dan wilde ik natuurlijk heel graag bij een groot gezelschap en een grote rol. En ik heb ook voorstellingen gedaan met wat grotere cast. Dus 4... Ik denk dat de grootste Celia was met 6 acteurs en een hele band en dingen... Maar 4, 5, dat heb ik ook best wel veel gedaan. En ik ben inmiddels 57 en echt tot de conclusie gekomen dat ik het gewoon niet meer moet doen. En dat is niet omdat ik het niet durf, maar ik merk gewoon dat ik het heerlijk vind om op het toneel mijn eigen tempo aan te kunnen nemen. En deze voorstelling met jou te maken, want jij zegt, met jou wel. Nou, ik kan je bij deze verzekeren, het is heel nepotistisch in een podcast om te zeggen, dat ik eigenlijk met niemand anders wil werken dan met jou. Maar wij sluiten naadloos op elkaar aan. Ja. Dat weet je als luisteraar niet, maar dat weet je dan nu. We hebben heel vaak aan een half woord genoeg. Soms hoef ik het niet eens te zeggen, doe ik het. En voel ik dat jij denkt, dat moest het ook zijn. En als het niet zo is, dan hebben we het heel snel tot beider tevredenheid bijgesteld.
Ik vind het zo leuk, sorry dat ik onderbreek. Maar ik zei van de week een keer tegen jou, sorry Erik, maar dit moet je even anders doen, want dit is echt te pathetisch.
Ja.
En dat is zo met gestrekt been eigenlijk zeggen wat het is.
Ja.
Terwijl ik zou het echt maar zelden tegen iemand zo hard zeggen, omdat je toch wil rekening houden met gevoelens van acteurs en zo. Ja. Maar jij snapt dan meteen wat ik bedoel.
Ik heb daar helemaal geen last van.
En je voelt je niet gekwetst.
Maar de grap is, als ik dus met een ensemble werk en een regisseur ervoor en die zegt dat, terwijl er dus vier mensen bij staan, dan heb ik het opeens. Dan komt er opeens een ego in mij dat zegt: nou, zeg, doe eens even rustig. Ja, maar echt serieus.
Ja, zeker.
En dan dat ergert me mateloos, ook aan mezelf.
Ja, ja.
En ik moet zeggen dat ik de vorm, dus de vertelvorm van in dit geval de monoloog, en in deze zitten toevallig ook nog heel veel dialogen die ik in mijn eentje doe.
Ja.
Dat is best wel ingewikkeld. En soms. Maar ik vind het heel leuk om dat goed te doen. Als jij als kijker het gevoel hebt dat je naar twee mensen hebt zitten kijken terwijl ik dat in mijn eentje doe.
Ja, dat is top.
Dan is het geslaagd.
Ja.
En laat staan dat het er drie of vier zijn.
Ja.
Want dat kan ook nog. Dus, deze vorm, en ik vind ook de vorm van het vertellen en dan weer een rol inschieten en eruit stappen en een grap erover maken, terug in een ander lichtje. Weer dus dat harde schakelen en dat doorbreken van een vierde wand. Als dat er toevallig in zit, zit in deze dan minder. Maar bij Ma zat dat bijvoorbeeld twee keer heel leuk in. Ja, dat vind ik heerlijk om te doen. Dus als dit is wel mijn vorm van toneel maken. Ja,
ja. Snap ik ook.
Ja.
Ik heb er nog even twee uitgekozen en dan de tijd vliegt alweer. Ik las op jullie website dat Erik ook gitaar gaat spelen. Ik ben daar heel benieuwd naar.
Oh.
Ik ben heel benieuwd naar.
Ja.
Wat kunnen we qua muziek verwachten?
Neem een stopwatch mee, want het is niet heel veel.
Nee, het
is niet heel veel. Nou ja, wat je kunt verwachten is dat kijk, ik kan gitaar spelen. Ik ben geen wereldgitarist, maar ik kan gitaar spelen. En dat kan pa ook. Uit het verleden. En aangezien pa een hernieuwde reis door zijn leven maakt, gaat die gitaar mee op reis.
Precies.
Dus dat is wat je ervan kan verwachten. En dat is ook eigenlijk alles wat ik erover wil vertellen. Want hij speelt een centrale rol zonder hoorbaar te zijn.
Ja, dat is
het. Eigenlijk wel wat
muziek
het
is wel heel belangrijk, maar het is niet zo dat we alleen maar muziek aan het draaien zijn.
En ik zing geen liedjes en ik ga pak niet continu een gitaar en ga zitten kwelen. Dus wees niet bang.
Nee. Nou ja, nee, het gaat ook niet over bang zijn. Maar het gaat over dat het. De hele voorstelling gaat in die zin over volg je hart en waar word je blij van. En in Pa's geval is dat veel muziek.
Veel muziek, zeker. Ja.
Oké, ik doe er nog eentje. Wanneer is Pa voor jullie gelukt? Pa is een ontzettend persoonlijke voorstelling geworden. Dus voor mij zou het heel erg gelukt zijn als ik tijdens de première naast mijn zus zit, naast mijn moeder zit. En dat zij moeten lachen en huilen op de momenten dat ik nu denk
dat het gaat gebeuren.
Dat gaat gebeuren. Ja. Omdat ik dan het gevoel heb dat ik hun gevoel heb vertaald. En dat we daar iets moois van hebben kunnen maken.
Ja.
Dat we theater hebben kunnen maken van een ontzettende kutperiode.
Ja.
Dus dat is mijn persoonlijke. Zou ik daar persoonlijk ontzettend blij van worden als dat lukt. En de andere is, en dat is een beetje missionarisachtig, als mensen zich gesteund en geholpen voelen in hoe je omgaat met deze kutziekte.
Ja, want er is geen goed of slecht, hè?
Nee.
Dat bestaat gewoon niet.
Nee.
Dat is gewoon. Dus wij maken geen voorstelling om te pretenderen van dit is de manier waarop je dat zou moeten doen.
Nee, helemaal niet.
Daar gaat het helemaal niet om. Maar het geeft wel een voorzetje op hoe het in deze voorstelling gebeurt.
Ja.
En wat er zou kunnen. Ja. En wat er zich misschien wel in het hoofd van iemand afspeelt waar je op zou kunnen reageren of juist niet.
Ja.
Of, dus dat ben ik volkomen met je eens. Maar allebei de dingen trouwens. Maar ik wil er nog één ding aan toevoegen voor mij. Wanneer is die gelukt? En dat is heel plat. Maar ik speelde volgens mij 88 of 90.
Ja, zoiets.
Als ik bij de laatste voorstelling nog steeds evenveel plezier heb als bij de eerste, dan is die voor mij gelukt.
Ja.
En dat is bij Ma gelukt.
Ja.
Daar heb ik er 120 van gedaan.
Ja.
En daar stond ik de laatste. De ene laatste was in Carré.
Mm-hmm.
1900 mensen in Carré. En vier dagen later stond ik op een vloer in een uitvaartcentrum met twee lampjes.
Ja.
Voor, ik meen, iets van 120 mensen. Die voorstelling nog één keer te doen. Ja. Voor de allerlaatste keer. Dat was een wereldvoorstelling.
Dat was toch top.
Want ik had nog steeds evenveel plezier in
precies
die voorstelling.
Ja.
Dus dat is dan voor mij heel erg gelukt. Dan weet ik namelijk dat het klopte.
Ja.
Dat het klopte en dat ik het iedere dag mooi vind om het te vertellen. Want ik speelde nogal wat in een vrij korte periode.
Ja, zeker.
Dus ik volledig eens met wat jij zei en deze er dan nog bij.
Ja. Pa is te zien eigenlijk vanaf vrijdag.
23 januari.
23e.
Ja.
8 februari gaan we in première in de Lamar Theater.
Yes.
In Amsterdam. En dan gaan we daarna dus nog zo'n 80 keer daarna.
Ja, gewoon echt overal en nergens.
Echt het hele land nog door. Ja. Dus kijk even op de website solostories.nl. En dan zie je waar we allemaal spelen. En we staan ongetwijfeld ergens bij jou in de buurt. En we zouden het ontzettend waarderen als je komt kijken. Want zeker. We hebben er heel hard aan gewerkt. En we zijn er super trots op, nu al. En we hopen dat je er troost, hoop, rust, energie,
plezier,
steun, plezier.
En plezier aan beleefd, ja.
En we hopen je daar ergens te zien.